Die wiet. We zullen het hiermee gaan besluiten, als u het niet erg vindt. En wat dat betreft, ondanks alles, zolang we over die dingen nog kunnen praten, er zelf nog over nadenken, is er toch nog hoop, nietwaar? Wanneer we een illusie door kunnen prikken en een mens zich realiseert dat het wel eens waar zou kunnen zijn, alleen dat moment, dan is er hoop. Want uit de illusies van deze aarde kan dan de waarheid langzaam geboren worden. Maar probeer in hemelsnaam niet jezelf te verontschuldigen met theorieën over wat later zal zijn, of met wat gisteren geweest is, of met wat je allemaal aan goeds bedoeld hebt. Vraag je gewoon maar eens af, wat doe ik nu, wat kan ik nu doen? En zeg dan later niet, ja, het had anders beter geweest. Zeg, ik heb mijn best gedaan en ik ga daarmee voort. Dan zul je zonder illusies een hele hoop licht beleven, dacht ik. En dan zul je in dat licht iets meer vinden van vrede, iets meer van bewustzijn en heel veel meer van een levenswerkelijkheid die alle feiten die men gemiddeld opnoemt en alle theorieën ver te boven gaat. Ik dank u voor uw aandacht.
Degenen die te laat waren, wilden die achterin nog even de entree betalen.
Vrienden. Ja, ik heb vroeger eens een keer gezegd tegen Sinterklaas, kom ik terug om iemand te helpen die misschien met de Sinterklaasremen niet uit de weg kan. Dat is nog steeds de bedoeling, maar we zullen eerst de vragen gaan beantwoorden.
Zegt u even tegen Piet Oosterfink, gestorven 30 juli 1973, dat zijn vrouw op haar sterfbed gek wordt van angst voor de hel en niet dood durft te gaan, hoewel ze bewust best wil. Laat hij haar eens opkomen halen of geruststellen.
Het is genoteerd, maar ik kan daaromtrent niet zeggen, want ik mag op persoonlijke vragen niet ingaan.
Kon ik maar beschikken over alle inhouden van mijn onbewuste? Waarom is het blikveld op jezelf zo klein? En wat heeft het voor nut dat de ijsberg grotendeels onder water zit?
Anders dan zou die zinken en niet drijven. Of hij zou topzwaar worden en kantelen, wat dan ook inderdaad gebeurt. Met andere woorden, u heeft een betrekkelijk klein dagbewustzijn, omdat u leven moet in een wereld waarin u met uw volle bewustzijn waarschijnlijk nog geen weg zou weten. Maar wanneer u voortdurend u bezighoudt met het scheppen van een innerlijke rust en aanvaarding van uzelf en de wereld, dan krijgt u vanzelf meer toegang tot uw onderbewustzijn. Een groot gedeelte van het onderbewustzijn bestaat uit op het ogenblik niet relevante informaties, plus een reeks onderdrukte complexen en problemen, die dan later wel weer een keer loskomen, maar waar je alleen wanneer je innerlijk tot vrede komt, ook nu reeds bewust een confrontatie mee aan kunt. Is voldoende?
Gaat reïncarneren met lustsensaties gepaard om de continuïteit te waarborgen? Hoe zou een dier immers anders besluiten naar de stof terug te keren? Reïncarneren mensen hierdoor soms ook in milieus die aanzienlijk minder lustig zijn dan werd gehoopt?
Ik vind het een zeer lustige vraag in ieder geval. Maar kijk, het is ongeveer zo. Op een ogenblik van absolute verveling krijg je de mogelijkheid om uit te wijken naar de stoffelijke wereld. Je ziet dat er problemen zijn, maar zeg tegen jezelf, ik lust ze rauw. En dat is dan het lustgevoel wat je ertoe brengt de verbintenis aan te gaan, waarvan je aanneemt dat ze problemen oplost die je op dit ogenblik hebt. Het is dus ongeveer zoiets als in schulden zitten en daarna een bank gaan om een extra lening te sluiten in de hoop dat je zo uit de ellende komt.
Hoe reïncarneert een dier dan?
En die reïncarneert doodgewoon omdat zijn enige mogelijkheid om het ik-bewustzijn weer uit te drukken middels een lichaam loopt. En die heeft namelijk een zo beperkte herinnering dat het dus betrekkelijk korte tijd in een sfeer, want dan leeft de dulking, kan doorleven. Niet waar? En per slotverrekening, stel je dat nou voor, je bent een hond, ben je in de geest. Geen boom te zien, geen been te zien, geen kat te zien. En op aarde ligt het vol met die rommel. Denk je toch, kratteren? Maar reïncarnatie is niet in zichzelf een lustgevoel, maar het is eerder een verdrijven van een onlustgevoel. Namelijk het onvermogen om je eigen geestelijke wereld zoals die nu is, gezien je eigen geestelijke mogelijkheden, verder te aanvaarden en niet in verveling te verzanden.
Nou. Wordt de inhoud van de kerstpotten van door het leger des heils minder eerlijk besteed dan ze voorgeven?
Nou, ik zou zeggen pot voor mevrouw of meneer, maar geloof me nou één ding. Ze zullen daar inderdaad zeer veel goeds mee doen, ook wanneer er misschien dingen bij zijn waarvan u aanneemt dat die op een andere manier gefinancierd worden. Maar de hoofdbestemming is en blijft toch altijd wel de kerstviering voor degene die dat nodig hebben. En per slot verrekening, niet waar, hoe vaak word je niet genept? Betaalt u ook wegenbelasting? Wegenonderhoud zit er niet bij hoor. Als je de wegenbelasting aan de wegen zou besteden, zouden de wegen veel beter zijn. Maar gezien de overwegingen dat de wegen minder belangrijk zijn dan andere zaken, zoekt men wegen om minder van de wegenbelasting aan de wegen te besteden dan men in feite zou moeten besteden wanneer men het als een bestemmingsbesteding zou beschouwen.
Goed. Wat is de oorsprong van de vijfpuntige ster en welke functie kan deze in onze tijd hebben?
Ja, dat zijn verschillende vragen. De oorspronkelijke vijfpuntige ster is het aangeven van een vervlochtenheid van dimensies, waardoor in het midden van deze ster een gebied ontstaat dat voor al deze dimensies onaantastbaar is. Het is dus een magisch iets. Later echter heeft men begrepen dat de vijfpuntige ster ook staat voor een vijftal waarden. En men heeft ze bijvoorbeeld gebruikt om de verhouding uit te drukken van de vijf Griekse elementen. Dus u weet wel, aarde, vuur, water, lucht, eten. Wij beschouwen haar als een uitbeelding van de mens die levend op zijn hoogste bewustzijn, de bovenlijn van de twee armen, in wezen nog verder bovenuit steekt als mogelijkheid, maar dit alles alleen voor zichzelf kan volbrengen, mits hij de twee laagste punten met zijn voeten op aarde blijft staan. Voldoende.
Wat is de functie van de ziel ten opzichte van de persoonlijkheid?
Wat is de functie van de loop ten aanzien van het geweer? Loop is niets. Maar als dat niets er niet zou zijn, zou een geweer geen geweer zijn. De ziel is een kracht die niet omschrijfbaar is, vanuit ons standpunt vaak als een niets te beschouwen, maar die desalniettemin het geheel van geestelijk, dus bewustzijnswaarde, plus stoffelijke levensmogelijkheden in stand houdt.
Hoe zal over circa 100 jaar aan onze energiebehoeften worden voldaan?
Niet, en heel duur. Is niet voldoende? Oh, nou ja, laten we het dan anders zeggen. In de eerste plaats zullen over 100 jaar fusiereactoren gebruikt worden in plaats van de huidige fissiereactoren. Verder zal het hierdoor mogelijk zijn om satellieten die zonneweerkaatsing met grote, waarschijnlijke plastic vervaardigde spiegels op bepaalde delen van de wereld mogelijk maken, zoals het klimaatbeheer. Daarnaast zullen daardoor gestage winden kunnen veroorzaakt worden van een betrekkelijk geringe kracht, net voldoende om ook via windkracht zeer veel energie tot stand te brengen. Een volledige uitbuiting van alle waterkrachtenergie en de mogelijkheden daarvan zal eveneens plaatsvinden, al is het alleen maar omdat de mensen die dat gebruiken, en ook die windkrachtenergie trouwens, voor hun energievoorziening onafhankelijk zijn van anderen. Voldoende?
Hoeveel aardgas bevindt zich in de Nederlandse bodem en hoe nauwkeurig kunt u dat bepalen?
Ik kan het niet nauwkeurig bepalen, maar om het heel simpel te zeggen, er is ongeveer 4 keer zoveel als ze voorgeven dat er is. En daar komt ongeveer 10 keer zoveel winst meer uit als ze nu zeggen dat ze uiteindelijk over 10 jaar verlies zullen lijden. Kunt u het sommetje verder zelf maken?
Ja? In het persoonlijke vlak iets willen weten is volgens u stom. Maar willen weten over een derde wereldoorlog is nog stommer, daar sommige mensen deze angst niet aan zouden kunnen. Een inconsequentie staat er dan bij. En verder staat er niets, dat is geen kwaad.
Nou, als het een constatering is, wil ik me daar graag bij neerleggen. Als het een vraag is, wil ik daar het volgende op antwoorden. Een algemene vraag kan ook wel degelijk op de persoonlijkheid en de persoonlijke moeilijkheden betrekking hebben. Maar een algemene vraag is iets anders dan een zuiver persoonlijke vraag. En wanneer we eenmaal beginnen met zuiver persoonlijke problemen te beantwoorden, dan worden we niet alleen geconfronteerd met contacten met overgegaanen die we dan snel zouden moeten maken, maar ook met de vraag, moet ik mijn aandelen houden of verkopen? Wanneer wordt mijn huis uiteindelijk opgeknapt? Op welke manier kan ik naar de advocaat gaan en denkt u niet dat echtscheiding beter zou zijn? En dat zijn problemen waar wij ons vanuit de geest liever niet mee bemoeien. En door ervaring geleerd hebbende beantwoorden we dergelijke vragen dan ook niet.
Maar hoe ver reikt verdraagzaamheid?
Zover als het mogelijk is, zonder jezelf of een ander daardoor onrecht te doen. Met andere woorden, verdraagzaamheid gaat zo ver dat u bereid bent om een ander te laten schelden zonder u boos te maken. En als u slaat, bereid bent om hem eerst te blokkeren totdat hij doorgaande het noodzakelijk maakt om een goede knock-out te verkopen. Wat anderen betreft precies hetzelfde. Wanneer anderen ruzie maken, mag het. Maar wanneer anderen ongelijke partijen zijn, 2-1 of zo, niet waar? En die zijn aan het knokken, dan moet u wel zeggen, ik laat die 1 niet doodslaan. Dus ik schakel er tenminste 1 uit. Als die 2 het dan verder samen aankunnen, nou dan hou ik die 1 buiten westen. Dan moeten ze het samen verder maar uitzoeken. Blijkt echter dat ook dat levensgevaar of verminking voor 1 van de partijen betekent, dan schakel je ook de ander uit als je de kans krijgt. Maar dan doe je het zo verdraagzaam dat je niet zegt wat een ellendelingen. Maar dat je alleen zegt, joh, nou ben je gevallen, je bent bewusteloos geweest. Hier heb je een doekje, stel op even je bloedneus. En ik zou je kleren voor je afkloppen, maar als je zo zwak op je benen staat, zou ik toch maar naar huis gaan. Weet je wel? Dat is verdraagzaamheid. Nou, commentaar.
Hoeveel dimensies zijn er in uw wereld en hoe zijn die dimensies?
Ja, hoeveel dimensies heeft een lichtstraal? U kunt dat waarschijnlijk niet omschrijven. In de eerste plaats is een lichtstraal een straling welke plaatsvindt binnen u 3 dimensies. Daarnaast betekent zij een vibratie die ook buiten uw eigen dimensie ligt. En daarnaast betekent ze een aantal repercussies die tot een 5e dimensie zouden behoren. U leeft echter volgens uw bewustzijn in een 3-dimensionaal geheel dat zich voortbewegende de tijd en bepaalde andere factoren tezamen als een soort 4e dimensie doet beleven. Voor ons is het ongeveer gelijk met dit verschil dat wij de nevenwerkingen, die u dan anders dimensionale zaken zou noemen, mee aanvoelen, iets wat voor u, vaak tot uw grote geluk, voorlopig nog niet mogelijk is.
Men zegt vaak dat mensen die overgegaan zijn door familie of anders worden opgewacht. Of ouders worden opgewacht. Wat nu als ze tijdens hun leven op aarde niet zo leuk met elkaar zijn omgegaan? Het lijkt mij dat zielsverbondenheid toch aanwezig moet zijn. Of bestaat er geen zielsverbondenheid?
Er bestaat een verbondenheid welke voortkomt uit een zodanige uitwisseling van emoties plus erkenning, dat een blijvende band tussen de personen in stand wordt gehouden, ongeacht de werelden waarin een van beide of beide zich zouden bevinden. Is een dergelijke band aanwezig, dan zal elke verandering van wereld voor de ander betekenen een kennis nemen van deze toestand en is het zijn eigen wereld natuurlijk afhalen. Maar ik vind dat opwachten, dat vind ik eigenlijk niet zo'n mooie term. Hè? Want kijk, wanneer ze het nou niet met elkaar eens zouden zijn. En zou toch in dezelfde sfeer komen. Dan zou je menselijkerwijze vermoeden dat degene die al ruzie gehad hebben en dood zijn, degene die nou dood zijn gegaan, opstaan te wachten om het nog even uit te maken. Dat echter is zelden het geval. Dus om het heel simpel te zeggen, wanneer wij zeggen we worden afgehaald door verwanten, dan is dat in feite alleen maar om aan te duiden dat degene die ons dierbaar zijn, en dat is heel wat anders, degene met wie we ons dus innerlijk op welke wijze dan ook verbonden gevoelen, mits zij overgegaan zijn en zich bevinden in een toestand waarbij dit voor hen mogelijk is, bij het overlijden aanwezig zullen zijn om degene die zij ook als deel van zichzelf beschouwen mee te kunnen nemen naar die lichtere wereld waaruit ze zelf stammen. Voldoen.
Men hoort vrome mensen wel eens zeggen, zo boven, zo beneden of andersom. Hieraan verbonden een niet onaardig bedoelde vraag aan u. Kibbelen jullie ook wel eens met elkaar en is er in uw sfeer ook ergernis?
Nou, ergernis geven we vaak als we doorkomen, ik tenminste. Maar onder elkaar bestaat het niet zozeer omdat het niet behoort tot de wereld waarin ik woon. Er zijn werelden waarin die wel bestaat. Heel simpel gezegd, zo beneden, zo boven, zo beneden. Overigens een zeer simpele vertaling van de Tabula Smaragdis. Die gevonden is bij een priester, ik meen dat hij in de tijd van Amenophis heeft geleefd. Egyptenaar. Deze tafel zegt in wezen dat al datgene wat op aarde bestaat, in de hemel bestaat en omgekeerd. Dit werd beschouwd als een magische regel. Maar aangezien ons denken de wijze waarop wij ons in leven kunnen manifesteren bepaalt en ons denken de wereld bepaalt waarin we in de geest leven, is dit nog niet zo gek gezegd. Voldoende?
De mensheid zit met het feit dat er twee stromingen zijn, communisme en kapitalisme. Wat is nou de beste vorm om te overleven?
Ja! Ja, dat is een hele diepe hoor. Ja. Want onthoud één ding goed. Dat het verschil tussen communisme en kapitalisme is. Dat je in het ene geval geregeerd wordt door mensen die zeggen namens het volk te spreken. En in het andere geval door internationals die uit nationale uit financiële overwegingen handelen. Je bent in beide gevallen geconfronteerd met een bovenlaag die besluiten voor je neemt waarop je schijnbaar enige invloed kunt uitoefenen zonder dat je in wezen ooit er iets aan kunt veranderen. Dus daarom is ja onverschillig waar je toevallig bent de beste methode om te overleven. Nou, dat hebben we ook alweer duidelijk gemaakt.
Kan iedereen uittreden als hij dat wil of gaat daar een bepaalde studie aan vooraf?
Om uit te treden wanneer je dit wilt en je ervan bewust te zijn, moet je een aantal oefeningen doormaken. Het is een zekere studie, niet vanwege de uittreding, maar vanwege de functie van het geheugen en het terugbrengen van zoveel mogelijk feiten naar het waakbewustzijn. Dat is de studie. Uittreden doet praktisch elke mens, het is een spontane mogelijkheid. Het je daarvan bewust worden echter vergt studie. Is dit voldoende?
Geeft het boek Uittredingen van Robert A. Mondo een juist beeld omtrent het uittreden en het hiernamaals?
Vanuit zijn standpunt wel.
Is het waar dat je voor je geboorte weet wat je in het leven te wachten staat en kies je je eigen ouders?
Je kiest je eigen ouders, maar je weet lang niet altijd wat je te wachten staat, ofschoon je het zou kunnen weten. Heel veel mensen handelen ongeveer als iemand die haast heeft en op een station komende een trein inspringt zonder eerst te kijken waar die naartoe gaat. Maar je zou kunnen weten waar je naartoe gaat en zelfs wanneer je aan zou komen, op een soortgelijke wijze kun je aan de hand van de genetische mogelijkheden en de afleesbare uitstraling van de omgeving uitmaken wat je waarschijnlijke mogelijkheden en belevingen zijn. Keuze wordt dus gemaakt. Al dan niet bewust. Je kunt altijd zeggen, een kind kiest zijn ouders, ofschoon het later daarvan soms spijt heeft.
Nou. Kunt u mij ook zeggen wie u was als spreker voor de pauze?
Nou, ik was de spreker voor de pauze niet. Kijk, ik ben maar een kleine nering doende. En hij is bij het lieve baptistisch predikant geweest. Ofschoon hij veel heeft bijgeleerd sindsdien.
Voor de pauzes van de afgelopen bijeenkomsten is er steeds één en dezelfde spreker aan het woord. Klopt dat?
Niet altijd, maar we hebben nog alles te maken met iemand die door moet komen en die zijn eigen kwaliteit om welke reden dan ook niet kan laten zien. Stel u nou voor dat ik een meisje ben, hè? En dat ik doorkom en dat ik zeg, goedenavond vrienden. Ja, ik bedoel, dan lachen jullie in de broert en dan luister je niet meer wat er gezegd wordt. Het medium zou er ook erg ongelukkig mee zijn en daarom gebeurt dat niet. En dit betekent dat degene die doorkomt heel vaak dicht blijft bij de eigen mogelijkheden en de persoonlijkheid van het medium. Ik voor mij trek me er niks van aan, ik weet dat hij me aardig vindt, niet waarom, maar ik weet dat hij doet, dus waarom zou ik me druk maken, niet waar? Daarom ben ik mezelf, nou.
Waarom op de meest voor de hand liggende dingen doorgaan met spreken? Dit moet toch duidelijk zijn voor de mensen die hier zitten?
Als het duidelijk zou zijn, zou het niet noodzakelijk zijn om erop door te gaan en dan zou een telepathische golf dit ongetwijfeld vermelden. Maar wanneer je spreekt tegen een zaal, spreek je tegen een gemiddelde. En dat wil dus zeggen dat je vele dingen vertelt die de helft misschien weet, maar de andere helft nog niet.
Nou. Wat is de ODV? Wat staat ze voor en wat doet ze ermee?
De ODV is een groep van entiteiten aangevuld door groepen mensen in de stof die in het Nederlandse taalgebied zich door Orde der Verdraagzamen noemen, welke zich tot doel hebben gesteld de persoonlijke ontwikkeling van de mens te bevorderen en gelijktijdig verdraagzaamheid en daarmee dus de mogelijkheid tot werkelijke naaste liefde en vrede op aarde te bevorderen waar dit mogelijk is. Dit onder meer door verschillende lezingen en andere zaken kenbaar te maken, waaruit de mensen misschien een toch wat ander beeld van hun eigen wereld of hun eigen persoonlijkheid kunnen verwerven. Daarnaast wordt op vele gebieden ingewerkt, direct of indirect, door middel van inspiraties en andere vormen van ingrijpen, zover die voor ons vanuit de sferen mogelijk zijn. Alle hebben hetzelfde doel, het samenbrengen van de mensen. En wij gaan uit van het standpunt dat elke godsdienst in zich waarheid bevat, maar dat geen daarvan de enige en algehele waarheid omvattende ook geen enkel recht heeft anderen uit te sluiten, zodat men door een wederkerig kennis nemen van elkanders denkwijzen, elkanders systemen, voor zichzelf kan komen tot de benadering van een persoonlijke waarheid, waaruit men dan ook weer de krachten kan putten om meer als mens zichzelf te zijn en gelijktijdig zich geestelijk beter te ontwikkelen. Nou.
Wat vindt u van de toepasselijkheid van de jargaanse samenlevingsidee toegepast met onze huidige middelen? Dat stond in een boek Buitenaardse Beschaving van Stefan Den Haar.
Nou, ik dacht dus dat de jargaanen het ongeveer eens zijn onder meer met de aardse architecten en dergelijke. En je zou haast zeggen, Corbusier die is daar vroeger geïncarneerd geweest. Met andere woorden, ik zou zeggen, uitgaande van deze denkbeelden zijn zij op dit moment niet volledig bruikbaar voor de wereld, maar zijn er wel aanzetten en details te geven waardoor sommige stoffelijke problemen opgelost kunnen worden wanneer vele mensen, groepen en instellingen iets van hun eigen aanzien en belang terug willen nemen.
Hoe blikt u vanuit de geestelijke wereld op ons neer? Beschrijft u eens wat u ziet in deze zaal.
Een tamelijk verwarde hoeveelheid licht waarbij de kleuren nogal verschillen. Een gemiddelde uitstraling die niet onsympathiek is, of schoon er een paar bij zijn van nou, weet u wel, maar dat vind ik helemaal niet erg, moet er ook bij. Wanneer ik u er verder bekijk, dan zie ik hier een, nou, tiental redelijk zware problemen. Ik zie een 25-tal zelfgemaakte problemen. Ik zie daarnaast enkele zeer optimistische verwachtingen, die waarschijnlijk niet helemaal waar worden. En ik zie bij de meesten de wil om op welke wijze dan ook toch eigenlijk iets meer of iets beter te worden. En dat stemt me tevreden. Klaar.
Het christendom heeft de slavernij onmogelijk gemaakt op den duur. En de emancipatie.
Ja. Nee, er is nieuw voor, maar ga door.
De emancipatie heeft de vrouw, en dan staat er de emancipatie, de vrouw als dienstmaagd. Hoe gaat die ontwikkeling verder?
Nou, zoals dat gemeenlijk gaat, wanneer man en vrouw niet leren dat ze gelijkwaardig zijnde elk op hun eigen wijze tot een gemeenschappelijk welzijn moeten bijdragen, dan krijgen we vanuit het patriarchale geheel dat nu nog ten dele bestaat, een matriarchaal geheel, waarbij dan de emancipatie van de man waarschijnlijk ook wel weer aan de beurt zal komen.
Hoe staat de orde tegenover de Taoïsten?
Het denkbeeld dat je een vaste bestemming hebt, kunnen we accepteren, mits je bereid bent dit dan ook in je gehele wezen na te gaan, en zo voortdurend uit het geheel van je wezen je bestemming waar te maken, en niet slechts volgens uiterlijke normen of regels of gezagsverhoudingen waaraan je innerlijk niet volledig deel hebt.
Kunt u iets zeggen over reïncarnatie?
Zijn we altijd over bezig geweest, dacht ik. Maar het is heel eenvoudig, nietwaar? Als je hier niet verder kunt, dan ga je dood. En als je boven niet verder kunt, dan ga je leven.
Is de opgave tot verdraagzaamheid niet groter voor de fietser dan de automobilist?
Uitgaande van de uiterlijkheden ben ik geneigd u gelijk te geven. Maar uitgaande van de werkelijkheid geloof ik dat de verdraagzaamheid moeilijker te bereiken is voor de automobilist. Omdat hij er niet toe kan komen verdraagzaam te zijn zolang de paardenkrachten hem nog zo snel voortvoeren.
U sprak over de grenzen die er zijn aan de eigen wil en keuze van de mens. Kunt u daar iets over zeggen?
Moeilijk. Laat ik het zo zeggen. Wanneer u zich in een trein bevindt, dan kunt u wel links of rechts gaan zitten. U kunt misschien een eind naar voren of naar achteren lopen. Maar tot die trein stopt, zult u wel mee moeten rijden. Tenzij u natuurlijk haast hebt om naar onze kant te komen. Ongeveer zo is het leven. Er zijn maatschappelijke ontwikkelingen, er zijn kosmische ontwikkelingen en krachten zelfs, waardoor de richting van het geheel voor een deel bepaald wordt. De wijze waarop u dit doormaakt, de manier waarop u het beleeft en wat u in die tijd voor uzelf tot stand brengt, is voor uw eigen beslissing. Hierin zijn vele variaties mogelijk. Echter niet in het feit dat je, wanneer je eenmaal leeft in een gemechaniseerde wereld, niet zonder meer terug kunt naar de natuur in de simpelste zin van het woord, zonder gelijktijdig met die wereld in botsing te komen en zelf ten aanzien van jezelf ook tekort te schieten. Voldoende?
In hoeverre is de orde der verdraagzamen zelf een illusie? Naar aanleiding van het onderwerp voor de pauze.
De orde der verdraagzamen is een illusie wanneer je verwacht dat zij de verdraagzaamheid in wezen tot stand brengt. Zodra je achteruit gaat van het standpunt dat in de geest en in de stof een streven naar verdraagzaamheid mogelijk is, en dat is inderdaad zo, is door de der verdraagzame geen illusie zover het gaat om de bestreving, wel een illusie zover het gaat om een absolute bereiking.
Hoe komt het dat helderziende verschillende uitleg hebben over één en hetzelfde onderwerp?
Omdat elke helderziende op zijn eigen wijze datgene rationaliseert wat hij niet volledig begrijpen kan. Dit hebben ze met andere mensen gemeen.
Onverdraagzaamheid onder de mensen, is dat nog aanwezig na de dood?
Ongetwijfeld, maar aangezien die onverdraagzaamheid gelijktijdig een afstoting betekent, impliceert het dat degenen die elkaar na de dood niet verdragen, zich niet bevinden in een situatie waarbij ze elkander kunnen erkennen of benaderen, zodat een ieder dan met zichzelf geconfronteerd is en een onverdraagzaam mens op den duur niets anders overblijft als ook onverdraagzaam te worden tegenover zichzelf, hetwelk dan het bereiken van enige verdraagzaamheid ongetwijfeld in de hand werkt.
Kunt u iets zeggen over de zelfmoordcommune, de reden van deze dood?
De reden van deze dood was dat een bepaald plan moest worden doorgezet, terwijl de leider niet van plan was zelf te sterven. Maar degene die moesten sterven vonden wel dat hij mee moest gaan en ze hebben ervoor gezorgd dat dat ook gebeurde. Dus dat punt 1. Punt 2. Er zijn mensen die denken dat een bepaald denkbeeld of een plan zo belangrijk is dat al het andere daarbij niet meetelt. Deze mensen zijn dan heel vaak door een enkel denkbeeld of een enkele macht zodanig gedomineerd dat ze zelfs niet meer zelfstandig over de consequenties na kunnen denken van hetgeen zij doen. Hetwelk in deze commune en ook in verschillende andere bewegingen vaak het geval is. Maar.
Is het rechtvaardig de ene mens slecht en de andere tot goed te maken?
Ik geloof dat geen enkele mens goed of slecht is. Goed en slecht zijn net als links en rechts. Naarmate je jezelf draait, verandert links van betekenis en rechts eveneens. Maar van jouw standpunt uit blijft het links en rechts, ook wanneer je heel andere richting aanwijst. Kijk, dat is dus zo, nietwaar? Wat hier zit is goed en wat daar zit is kwaad. Wat hier zit is goed en wat daar zit is kwaad. Goedenavond. Nou, en als je dat nou goed bekijkt, dan weet je het. Goed en kwaad zijn beoordelingen die slechts bestaan vanuit het standpunt van de beoordelaar. De meeste mensen nemen aan dat het oordeel dat zij vellen over bepaalde waarden op aarde het oordeel Gods is. Maar een God die alles schept zal een dergelijk oordeel niet geven, omdat een God die het kwade in stand houdt in zichzelf een kwaad zou moeten zijn en dit toegevende tegenover zichzelf zou moeten vernietigen of opheffen, althans in dit deel van zijn schepping. Bak.
Is God of het onbewuste rechtvaardig?
Wat is rechtvaardig? Wat is rechtvaardig? Ik geloof dat er geen enkele rechtvaardigheid bestaat, nog enige rechtvaardiging. Omdat rechtvaardigheid en rechtvaardiging beide afhankelijk zijn van gestelde normen, welke menselijk begrijpbaar, omschrijfbaar en constateerbaar zijn. Ik geloof echter dat uitgaande van de totaliteit van de kosmos geen rechtvaardigheid in onze zin kan bestaan. Gaan we uit van een tijdloosheid of een eeuwigheid waarin alle dingen samenvallen, dan moeten we zelfs zeggen dat vele onrechtvaardigheden alleen daarom bestaan dat zij een evenwicht geven aan datgene wat wij gerechtvaardigd noemen. Waar geen goed is, kan geen kwaad bestaan. Anders gezegd, het zijn beide bepalingen waarbinnen gradatie mogelijk is en als zodanig een meer gedefinieerde erkenning. Hetzelfde geldt voor rechtvaardiging en recht. Recht bestaat alleen daar waar iemand de mogelijkheid bezit zijn eigen visie van goed en kwaad aan anderen op te leggen.
Maar. Ik heb geen schriftelijke vragen.
Dat is leuk. Had nog iemand hoogst noodzakelijke behoefte?
Je kon de genetische structuur bij reïncarnatie beoordelen.
Sorry, ik heb er hier alleen. Jullie kunnen elkaar niet verstaan, maar anders loopt ze door elkaar, hè?
Dan moet je geneticus zijn om je in de DNA-moleculen te kunnen oriënteren bij reïncarnatie.
Wanneer we uitgaan van het standpunt dat elke moleculaire structuur een eigen stralingsveld heeft en energieën als zodanig zonder meer afleesbaar zijn, zal de betekenis van de uitstraling voor iedereen die gevoelig is daarvoor, en dat is elke geest, afleesbaar zijn, maar zal het vaak wel enige studie kosten om de verschillende waarden van de uitstraling ten aanzien van elkaar te vergelijken. Betekent dus dat je geen geneticus behoeft te zijn om de mogelijkheden af te lezen. Nou. En u wilde iets weten over zelfmoord, communes en zo?
Oh ja, heel graag. Ik wil iets weten over een soortgelijke beweging die van Reinier Pieter
is. Nou, die ken ik niet precies. Misschien maar goed ook, niet waar? Een streepje in mijn voordeel, denk ik, maar. Onthoud één ding. Zelfmoord is altijd verwerpelijk wanneer zij voortvloeit uit een niet bewuste beslissing. Dus het zij geschiet op gezag van anderen dan wel om te ontvluchten aan waarden die je niet onder ogen kunt zien, maar waarvan je zelf een mede de veroorzaker bent. Op het ogenblik dat zelfmoord wordt het stellen van vrijheden voor anderen, is zij aanvaardbaar, mits daarbij niet gelijktijdig een ontvluchten aan eigen moeilijkheden de hoofdrol speelt. Maar. Uitgemoord?
Ik wil nog vragen.
Euthanasie ook onder dit laatste.
Euthanasie op eigen wens acht ik aanvaardbaar op het ogenblik dat met aan zekerheid grenzende waarschijnlijkheid vaststaat dat geen herstel van de zieke mogelijk is en de zieke zelf het leven in deze situatie als absoluut ondraaglijk beschouwt. Zelfs dan zou ik zeggen is euthanasie alleen op directe wens van de patiënt in kwestie aanvaardbaar, mits er een erkenning is van de hopeloosheid van zijn situatie, en zelfs dan zou de feitelijke daad van zelfmoord of uitblussing zo ver mogelijk door de persoon zelf, althans door diens medewerking, dienen te geschieden.
En als degene dan dement is geworden?
In een dergelijk geval kunnen wij niet nagaan of hij wenst dat zijn lijden beëindigd wordt. Dientengevolge zullen we niet gerechtvaardigd zijn om het te beëindigen. Toch duidelijk?
Maar dat kan toch van tevoren vastgelegd worden, als hij in zo'n situatie zou komen?
Wanneer dat is vastgelegd en die vastlegging is niet in een ver verleden geschied, dan zou ik zeggen ja, dan kan ik misschien een dergelijke intentieverklaring aanvaarden als een redelijk bewijs, maar zelfs dan zou ik zeggen dat de euthanasie alleen dan gerechtvaardigd is wanneer de demente persoon kennelijk, lichamelijk en anderszins lijdt op een ondraaglijke wijze.
Maar als dat lijden nou een opgedragen is door God, wat dan?
Als God het lijden had opgedragen, zou je de mogelijkheden niet gegeven hebben om het te beëindigen. Weet u, ik vind het zo gek, hè? De mensen die zeggen God is almachtig, hè? Ja, soms zijn ze ook God almachtig, maar dat is weer wat anders. En dan zeggen ze gelijktijdig dat een mens in kan gaan tegen Gods wil zonder Gods goedkeuring. Met andere woorden, de mens is in bepaalde opzichten machtiger dan God. Ik vind het maar een beetje krankzinnig. De mensen zeggen dat ze weten wat God wil. Toch weten ze niet eens wat God is. Ik vind het tamelijk verwaand wanneer je zegt, ik weet wat de wil van God is. Je kunt zeggen, ik weet wat voor mij, door mijn innerlijk beleven, de wil van God is. Maar dan moet ik toegeven dat het voor anderen ook anders kan zijn. En juist daarom zeg ik, wanneer ik dit lijden beschouw als een taak mij door God opgedragen, moet ik het accepteren. Maar wanneer een ander zegt dat mijn lijden een taak is mij door God opgedragen en ik kan het innerlijk niet aanvaarden, waarom moet ik dan die verklaring van de ander die ook niet alles weet als juist aanvaarden? En mag ik niet mijn eigen visie die ik innerlijk beleef en waar ik direct mee verbonden ben als niet als juist beschouwen? Ha. Grote moeilijkheid, dacht ik. Weet u, ja, ik hou er niet van om iets af te breken. Hè? Trouwens, hoef ik ook niet te doen. Als je zo naar jullie eigen stad kijkt en andere steden, dan doen anderen dat wel, de rotzooi afbreken. Niet waar? Maar is het eigenlijk niet ontzettend vermetel te zeggen dat jij meer weet van wat God wil, meer kracht van God bezit dan een ander, zonder dat je dit duidelijk kunt maken? Wanneer iemand tegen mij zegt, ik ben priester en daardoor draag ik Gods kracht, dan zeg ik, best bewijzen, er is een zieke genezen. En je zegt, ja, maar dat is mijn taak niet, dan zeg ik, wat zie je dan te kletsen? Dan wil ik aanvaarden dat hij in een stoffelijke geloofs- of denkhierarchie die functie heeft, maar niet zonder meer dat hij die uit God ontleent. En ja, dan vinden de mensen dat erg vervelend, weet u wel. Ik vind het allemaal zo die gekke dingen. Weet u, theologie vind ik ook zo'n interessante wetenschap, hè? Kijk, theologie is een wetenschap over datgene waar de mens in feite geen pest van af weet, maar wel zodanig geformuleerd dat je wetenschappelijk aan kunt tonen dat een ander ongelijk heeft. Kijk, dat treft mij altijd, hè? En zo is het er meer. Maar goed.
Maar iedere mens heeft toch recht op zijn illusies?
Zeker, maar dan moet hij ze niet aan een ander opleggen. Kijk, wanneer u denkt dat het zomer is buiten en u wil in een zwembroekje gaan lopen, vind ik het best. Maar als uw hele familie nou ook ineens dwingt om zich in een dergelijk kostuum op de Dam te bewegen, hè, dan vind ik het erg bedenkelijk. En als u dan met de collectebus rondgaat terwijl zij staan te klappertanden, dan vind ik het helemaal bedenkelijk. Oh. Een mens heeft recht op zijn illusies, heeft niet het recht zijn illusies aan anderen tegen hun wil op te dwingen. Ik zou zeggen dat de menselijke ruimtevaart in zoverre een illusie is, dat er zoveel in de ruimte gezwampt wordt, dat er maar weinig in de ruimte gereisd kan worden voorlopig. Zo, nou, is er nog iemand die een nieuw Sinterklaas gedichtje nodig heeft?
Nee, geen Sinterklaas gedichtje. Ik wil nog graag weten, als je verdriet hebt om je medemens die overgegaan is naar uw kant, is dat toch ook een vorm van zelfmedelijden?
Natuurlijk. Kijk eens, die ander die heeft het zeer waarschijnlijk beter dan hij het op aarde had. En als hij het slechter heeft, dan krijgt hij het ongetwijfeld beter, omdat hij betere mogelijkheden tot bewustwording krijgt. Dus iemand die dood is, die gaat verder op zijn weg en die is er heus niet slechter aan toe. Als u dus zegt, ja, maar ik vind het zo erg, dan zegt u in feite, ik mis iets. Ja. En dan moet je je afvragen of het niet heel erg zelfzuchtig is. Ik geloof dat je met liefde aan iemand mocht denken en dat je moet zeggen, ik hoop dat je alle licht op je weg vindt. Maar dat je niet mocht zeggen, ach, was je nog maar hier. Je mag zeggen tegen jezelf, ik mis het. Akkoord. Maar je mag niet tegen de ander zeggen, was je nog maar hier, kom in godsnaam terug. Dat vind ik verkeerd.
Wat is daar nou zo verkeerd aan, dat gebeurt toch?
Huh?
Wat is daar nou zo verkeerd aan? Ik bedoel, je kunt het hardelijk denken, maar het gebeurt toch niet.
Niet in stoffelijke vorm. Maar wanneer u nu bezig bent, laten we zeggen met een ingewikkelde berekening. Hè? Zonder rekenmachientje dus, hè? Met de hand. En u heeft een lieve vrouw, laten we dat aannemen. En die komt met de beste bedoelingen elke keer als u bijna die bladzijde kolom geteld hebt binnen. Moet je een kopje koffie, schat? Wat zegt u dan? Die geest die over is gegaan, is bezig zich opnieuw te oriënteren. Die is bezig met het eigen bewustzijn opnieuw te integreren volgens de geestelijke wereld. En als er dan voortdurend iemand komt van, ach, ik mis je zo, en het dringt tot je door, dan word je aangetrokken, je gaat dus noods ook terug, maar ondertussen ben je weer een heel eind met je werk achterop geraakt. Dat wil zeggen dat je je eigen geluk en vrede dus verder weg ziet gaan. Vandaar dat het verkeerd is.
Is het materialistisch gedacht?
Nou, ik geloof niet dat het erg materialistisch gedacht is. Maar misschien begrijp ik u niet goed, hoor.
Egoïstisch, ja.
Dat wel. En dat is begrijpelijk, want de mens neemt waar en denkt daardoor voornamelijk egocentrisch. Ook in zijn pogingen tot objectiviteit integreert hij zichzelf en zijn eigen vooropgezette bedoeling altijd in elke beoordeling of benadering van het andere. Ha. Nou, en als je dat zo bekijkt, dan zeg je dus ja, het is wel een beetje egocentrisch. Een mens die werkelijk van een ander houdt, moet ook die ander de kans geven om zichzelf te zijn. Dat vind ik een veel betere leus dan de feministische, want de vrouwen moeten er aan de macht. Hè? Nee, helemaal niet.
Dat is niet feministisch, gelijke rechten en plichten.
Gelijke rechten, maar dan geen gelijke rechten omdat we ze af moeten persen, maar omdat we werkelijk weten wat liefde is.
Maar ze zeggen niet vrouwen aan de macht. Belangrijkste van het feminisme.
Nou. Kijk, mag ik gemeen zijn? Hè? Het feminisme komt vanuit het vrouwelijke standpunt heel vaak hierop neer. Mannen en vrouwen zijn gelijkwaardig. Hé, hey, ellendeling, laat je een dame nog voorgaan of niet? Met andere woorden, aan de ene kant blijft de vrouw vrouw. En probeert op een gegeven ogenblik ofwel krampachtige man te zijn, wat verkeerd is. Dan wel probeert haar vrouwelijke prerogatieven, vult zelf maar in, te behouden. Huh? En gelijktijdig een gelijkberechtiging te hebben. Ik dacht dat je de gelijkberechtiging van de vrouw maar op één manier kunt bereiken. Door een volledige gelijkwaardige opvoedingsmogelijkheid voor kinderen van beide seksen. En daardoor de gelijke mogelijkheid tot presteren. En dan in een maatschappij waarin prestatie in feite beloning voor een deel bepaalt, zal die gelijkwaardigheid inderdaad tot stand komen. Niet door een hele hoop geschreeuw.
Zullen we toch eerst moeten schreeuwen?
Gebeurt er niks. Ja, misschien heeft u gelijk, maar dan is het schreeuwen niet in de eerste plaats de gelijkberechtiging, maar het schreeuwen is de gelijke mogelijkheid tot ontwikkeling. Als je daar nou van uitgaat, dan kom je in een situatie terecht waarin die gelijkberechtiging mogelijk is. Maar ja, laten we eerlijk zijn. Ja? Feminisme is heel erg mooi met alle protesten en de rest. Maar als je kijkt wat er allemaal in de wereld zit aan vrouwen die het wel gemaakt hebben. En dan wil ik niet alleen praten over doktoren, advocaten, predikanten zelfs tegenwoordig. Ja, ook erg sexy op de preekstoel. Maar denk eens aan de leiding van grote bedrijven door vrouwen. Dat is heus al aardig wat. Maar dat zijn degenen die buitengewoon veel presteren. Er zijn ook vrouwen die rijk kunnen worden door hun uiterlijk en die dan later daardoor zakelijk een gelijkwaardigheid bereiken met de man. Huh? Ook dat is mogelijk. Maar nu blijkt dus dat degenen die het hardste schreeuwen over die gelijkwaardigheid in feite niet over de mogelijkheden beschikken om zich als gelijkwaardig te gedragen. En daar zit de grote moeilijkheid. Oei, jongen, nou zitten we over feminisme.
Bent u aan de tijd?
Oh ja, de tijd, de tijd. Nou ja, goed. Nou willen ze nog een Sinterklaas gedichtje?
Ja.
Wat wou u cadeau geven?
Kromme bananen.
Huh?
Kromme bananen.
Kromme bananen. De Sint die heeft een kromme staf als kromstaf ook benoemd en heeft erom aan jou mijn kind als krom zo vaak geroemd gegeven in plaats van roe en tranen deze tros nog wat groene en kromme bananen. Ja, waarom niet? Waarmee ik mij wil zeggen, je kunt van Sinterklaas alles maken om de doodgewone reden dat Sinterklaas van de meeste mensen gekken maakt. Ja, nou, ik moet sluiten voor hem, weet u wel. Ja, ik weet het met medium ook. Maar één ding nog. Weet u wat mij van Sinterklaas zo ontzettend opvalt in deze dagen? Dat u een grote doos met voornamelijk lucht tegen een zo hoge prijs laat kopen. Even nadenken. En dat hij kans ziet om de ouders gemechaniseerde verveling aan te prijzen als perfect speelgoed. En dan vind ik het nog veel mooier dat hij kans ziet om de ouders naar de bank van lening te sturen, bij wijze van spreken, om de cadeautjes te kopen die hij belooft, maar die zullen hij moeten geven. Of om het heel kort te zeggen, in de naam van Piet en Sint verlangt zo menig ongeduldig kind gaven verder dan gerechtvaardigd kan zijn. En de ouders, zij het met moeite en pijn, die geven het kind wat de Sint heeft beloofd, dat ze zeggen anders wordt het van kindervreugde beroofd. Misschien was het beter het kind wijs te maken, het Sint zijn, mijn zoon en mijn dochter, zijn taken voor alle mensen en steeds voor elkaar. En dat niet op 5 of 6 december alleen, maar bij voorkeur gedurende het hele jaar. Zo, nou dat is ook een mooi Sinterklaas gedichtje. En nou, voordat ik helemaal last krijg, 3 woorden slot deze.
De heerlijkheid.
Ik heb gemeenschap en was dat de heerlijkheid of de heerlijkheid?
Heerlijkheid.
Vriendschap en vertrouwen.
Vriendschap, vertrouwen en nogmaals?
Heerlijkheid.
Heerlijkheid. Nou, ik zou zeggen, wanneer je een vriendschap kent waarin het vertrouwen volledig is, wat een heerlijkheid is dan. Hè? Ja. Maar misschien zou je het zo kunnen zeggen. Een vriend, dat is een ander die me kent, aanvaardt zoals ik ben, En ik, die hem erkennen moet zoals hij is, erken. Daar waar wij samen zijn. Daar waar wij samen leven en streven en bestaan. Daar breekt uit ons de heerlijkheid van het werkelijk zijn zich baan. Want mensen die elkaar vertrouwen. Mensen waarop je steeds kunt bouwen. Mensen die gebonden zijn, streven leven voor elkaar. En steeds weer klaar zijn in de zorgen en in de problemen van gisteren en morgen. Om elkaar te steunen, op elkaar kunnen leunen. Om samen te gaan naar een werkelijkheid. Is dat niet het licht en de heerlijkheid? Zoals ze zich in mensen kunnen openbaren. Of het geteld wordt in menselijke jaren of in eonen van tijd. Of misschien in het tijdloze lichtend bestaan dat men noemt eeuwigheid. Een vriend is een vriend. Een vriend is een band. Een vriend is een stem en een vaste hand. Een vriend is er één waarop je durft bouwen. Een vriend is de basis van een vertrouwen dat verder gaat dan de vriend alleen. Het is vertrouwen in zijn en in leven. Het is vertrouwen in God en bestaan. Het is inhoud en zin voor alle streven en leven dat je bij jezelf kent. Wees vrienden met elkaar. En als je vrienden bent voorwaar, dan spreekt de kracht van licht. Dan spreekt de heerlijkheid die mensen nu nog niet aanschouwen. Reeds uit hetgeen je samen doet en bent. En zo leer je vertrouwen op zin van mens zijn en bestaan. Nou. En daar zou ik als laatste regel eigenlijk aan toe moeten voegen. Ik had nog veel te zeggen, vrienden. Maar de tijd is op en ik moet gaan. Goedenavond.
In december is er geen bijeenkomst, zoals u al gezien hebt. De volgende bijeenkomst is op 24 januari. Wel thuis.
Ook allemaal prettige feestdagen. Ja. Ja, had ik helemaal vergeten. We moeten een oude lamp beginnen. Ja, gisteren ook. Ik had gisteren ook. Ja.